twee tekstgedeelten. En het gaat over dat ene. En houd het vast, dat gaat als een rode draad door de dienst heen lopen. Er zijn veel dingen die we willen, die we graag zouden zien gebeuren. Maar er is tijd en ruimte nodig in je hoofd en in je leven om erachter te komen dat feitelijk maar één ding, geloof ik, en het is heel pretentieus wat ik zeg. Want eigenlijk pretendeer ik gewoon op grond van de Bijbel te zeggen wat voor jou het belangrijkste in je leven zou moeten zijn. Dat is heel wat, maar goed, ik zeg dat niet. Dat zegt een traditie van het Joodse geloof, waaruit het christelijk geloof is voortgekomen, waar we 66 boeken over hebben, die al eeuwenlang roepen, ga nou eens bij jezelf te raden wat nou het meest belangrijke in al die verlangens in jouw leven is. En hij zegt hier, honderdduizenden mensen achter elkaar, wij geloven allemaal dat de diepste verlangen ten diepste bij jou is dat je God wilt leren kennen. Oké, Psalm 27. Psalm 27, vers 4 en vers 5. En daarna gaan we een gedeelte lezen na Pinksteren. Hè. Vorige week was het Pinksteren uit Handelingen 3. Sorry, Handelingen 2. Dus Psalm 27 en Handelingen 2. Uit Psalm 27, maar twee versen. 4 en 5. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. Hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak. Op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Handelingen 2. Vanaf vers 41. Onmiddellijk na de Pinksterdag is dit. In de loop van de Pinksterdag kan ik beter zeggen. Vorige week was er een doopdienst. We zien ook hier dat op die Pinksterdag allerlei mensen worden gedoopt. Maar er wordt meer gezegd. Handelingen 2 vanaf vers 41. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en houden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijd in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. We gaan er onmiddellijk nu bij stilstaan. Moet je voorstellen, het is Pinksterdag. Er zijn drie grote feesten in het Midden-Oosten in die tijd. Mensen komen met Pesach, met Paasfeest, komen ze naar Jeruzalem. Het loofhuttenfeest is dat het geval, maar op Pinksterdag. Duizenden, waarschijnlijk tienduizenden. En de Heer Jezus was daar gekruisigd, hij is opgestaan. Op een groepje van enkele tientallen tot 120, iets meer, is de geest uitgestort. En dan denk je, waar gaat nou God beginnen? Waar gaat God nou beginnen als hij zijn geest uitstort met te laten zien dat Jezus is opgestaan, dat nu in één keer het fundament heel anders is. Waar gaat de geest van God beginnen? Nou hier, we lazen het. Daar gaat de geest van God beginnen. Met die groep mensen in Jeruzalem. En er wordt gewoon gezegd, ze laten zich dopen. Ze blijven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze vormen een gemeenschap, breken het brood, wat wij straks gaan doen. En wijden zich aan het gebed. Daar begint de geest van God. Te midden van die enorme kluwe aan mensen, honderdduizenden mensen die verlangen om God te ontmoeten, die ook naar Jeruzalem komen, begint God bij deze groep. En hij geeft ze een aantal kenmerken. Je komt bij elkaar, je doopt, je breekt het brood, maar je vormt ook een gemeenschap met elkaar. Je blijft bij het onderwijs van de apostelen en je blijft bij het gebed. En onmiddellijk gaat dan hier Lucas in Handelingen hoofdstuk 2 even wat meer toelichten over wat dan die gemeenschap is. En die gemeenschap is zo bijzonder dat die gemeenschap niet onopvallend kan blijven. Er staat dat allerlei tekenen en wonderen gebeurden. En er staat er, alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen, hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen, verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Was dat dan eerder niet het geval? Jawel. Maar de geest brengt blijkbaar de noden van mensen dicht onder de aandacht van degenen die daar Jezus hartstochtelijk volgen met hun leven. Een bijzondere inkijk. Je zou kunnen zeggen, het is de eerste beschrijving die we van die enorme, krachtige, jonge, vitale gemeenschap hebben. Noden die je voorheen eerst niet zag, die komen in één keer op je bord en dat laat je niet meer los. En als je zo al die kenmerken op een rij zet hier, hè, van dit is wat de apostelen gaan doen, ze verrichten tekenen, ze verrichten wonderen, die gemeenschap, die heeft alles gemeenschappelijk met elkaar, ze verkopen hun bezittingen, elke dag komen ze trouw bij elkaar in die tempel, breken het brood, dan zijn het allemaal dingen die ze doen. Die ze doen. Maar het is niet de kern. Ik ga nu met je naar de kern. De kern van deze passage is dat je ook een blik krijgt op wat die mensen nou van binnen beweegt. Twee aanduidingen. Vers 46. En we gaan het straks doen, hè. Ze komen trouw bij elkaar. Daar was dat in de tempel, bij de zuilengang van Salomo. Braken het brood bij elkaar thuis. Wij doen het hier in de zaal. En daar komt hij. Dit is het inkijkje, niet in wat mensen doen. Dit is hun geestestoestand. Ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Mensen, ik zou zeggen, zet er een streep onder. Het is de enige keer dat het in het Nieuwe Testament voorkomt. Dit woord hier komt één keer voor. Nog twee keer in een ander grondtekstachtig woord, Colossense en een ander Bijbelboek. Maar dit is een uniek woordje. Hier staat gewoon dat die gemeenschap met elkaar alles gemeenschappelijk heeft, dat er gedoopt wordt, men blijft bij het onderwijs van de apostelen, men blijft bij de gebeden, maar de innerlijke kracht is dat ze een geest van eenvoud hebben en vol van blijdschap zijn. En die twee moet je op elkaar betrekken. De meest blije, gelukkige, vredige mensen. De meest complete mensen. Ook al hangen ze in het leven, ook al gaan ze bij wijze van spreken dood, ook al zijn ze stervende. Dat kan. De meest blije, vitale mensen zijn de mensen die een geest van eenvoud hebben. En het interessante is, ik kan jou dat niet geven. Al die andere dingen die gedaan worden kun je doen. Je kunt naar huis gaan, je kunt je bezit verkopen, je kunt bijeenkomen om het brood straks te breken. Je kunt allerlei dingen gaan doen, je kunt gaan bidden. Maar wat je niet kan doen, is ten diepste wat hier staat, dat aanbrengen bij jezelf wat de motor daarvan is. Een geest van eenvoud. Een geest van eenvoud is wat we in Psalm 27 lazen. Dat je zegt, en daar zegt David dat. Had David geen aspiraties? Had David geen verlangens? Natuurlijk. Hij wilde van allerlei dingen voor zijn land. Hij wilde als koning vijanden misschien onderwerpen. Hij wilde een groot leger. Hij wilde misschien veel paarden. Daarnaast had hij het ook soms op vrouwen, dat hij wel wat vrouwen wilde hebben. Hij had allerlei ideeën over het leven, David. Maar God had het hem ook gegeven, hij is een man naar Gods hart, om de tijd te nemen en te denken, maar wat is nou het allerbelangrijkste in mijn leven? Dat ik in het huis van God wil zijn. Die dorst hem te ontmoeten, te overdenken wie hij is. Daar te zijn, gewoon bij God te zijn, meer niets. En nogmaals, dat kun je niet geven, dat kun je niet maken. Dat overkomt David. En ik hoop echt waar, in Gods naam, dat het ook jou mag overkomen. Dat je in één keer zegt, ik weet niet wat er in mijn leven is gebeurd, maar mijn prioriteitenlijst is omgedraaid. Was eerst die baan, die jongen, dat meisje, dat succes, het salaris, was dat allemaal bovenaan de lijst. Ik merk, en het is niet maar een techniekje wat ik toepas. Ja, ze zijn het er mee eens. Ik merk dat het kennen van God bovenaan komt te staan. En dat is een geestelijk principe, mensen. En het geeft een intense blijdschap. Want deze mensen hangen niet meer aan hun bezit. Met blijdschap geven ze dingen weg. En ik weet zelf in mijn leven hoeveel blijdschap dat is. Toen mijn vrouw en ik trouwden, hebben we vanaf het begin, we hadden helemaal niks. We zaten daar in België op een bijbelschool. Dan kwamen de studenten uit Burundi, uit allerlei landen. En die kwamen dan daar studeren in het Frans en in het Engels. En dat wij zeiden, ja, moet je ze zien lopen daar in die tuinen. Het is hier winter. Ze hebben helemaal geen kleren eigenlijk. En dat we dan zakken meenamen en gewoon ergens deponeerden. Ook wel eens geld in het envelop gedaan en anoniem gewoon in een postvakje gedaan. En dat zo'n student dan uit zo'n land denkt van, oké. Dus, maar dat geeft je zoveel blijdschap. Om niet meer krampachtig, hè, mijn geld, my precious. Ja, je kent dat wel. Alsof dat jou blij maakt. Hier merk je dat de waarden ondersteboven gekeerd worden. En dat er een eenvoud in hun leven komt, die een eenvoud is van de Heilige Geest. En dan kun je fris en vooral vrij opnieuw kijken naar je leven. Mensen, het is zo belangrijk om vrij te zijn van je leven. Ik denk dat dat het allermoeilijkste is. Ik denk dat daar mensen ook vastzitten. Je bent niet vrij van je leven. Je bent niet vrij als je zit aan je bezit. Je bent niet vrij als je hangt aan verslavingen. Je bent niet vrij als je bang bent voor de dood. Je bent niet vrij als je bang bent om mensen te verliezen. En die angsten kennen we allemaal, ik ook. Je kunt doodsangsten uitstaan om mensen die je lief hebt. Maar als Christus daar is, als de prioriteit in mijn leven, dan voel ik daar zeker een vrijheid en een blijdschap. Loslaten. Leren loslaten. Dat is eigenlijk de samenvatting. Een geest van eenvoud is een geest die kan loslaten omdat je weet, ik word niet losgelaten door God. Hij houdt mij vast, dus kan ik loslaten. Hij houdt mij vast, dus kan ik me overgeven. Hij houdt mij vast, dus als ik die nood zie bij die ander, kan ik weggeven. Belangeloos, hier heb je het. Jij hebt het nodig, meer dan ik. Toen ik ooit in Suriname was, ik ben er jarenlang, 1 keer per jaar geweest om daar te doseren. Het was fascinerend om daar te zitten met een grote groep mensen uit allerlei verbanden van de samenleving. Tot en met mensen uit de binnenlanden, tot en met Hindoestanen, Chinezen, Javanen. En op een zeker moment hadden we het over deze dingen. En toen vertelde iemand mij een voorbeeld, ik wil het nooit vergeten. Hij zegt, broeder, weet u hoe hier onder andere apen worden gevangen? Nooit bij stilgestaan. Hoe vang je een aap? Hij zegt, nou, er is een manier, die wordt ook wel toegepast. Namelijk, je zet een korf neer met een ingang waar het handje van zo'n aap net doorheen kan. En je zet daar een aantal bananen neer. Nou, een aap komt dan en die pakt zo'n banaan. Maar die wil niet loslaten. Dus als dan iemand aankomt die hem wil pakken, dan houdt hij die banaan vast. Hij staat er niet bij stil dat hij die hand met die banaan niet uit die korf kan krijgen. Dus als je dan heel snel daarbij bent, dan trek je nog een paar keer en dan kun jij hem net pakken. Dus je wordt gevangen op het moment dat je niet kunt loslaten. Klopt dat, mensen? Ik heb nooit een aap gevangen. Heeft iemand een getuigenis van het vangen van een aap? Maar dat vertellen ze. Ik vond het zo kenmerkend. Kunnen loslaten. Een geest van eenvoud. En we zijn zo versnipperd, zo verkruimeld in ons leven, dat we die prioriteitenlijst eigenlijk niet op orde hebben. David zegt uiteindelijk, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ik bedoel, dat is de keerzijde daarvan. Je zou kunnen zeggen, ja, maar zoveel dingen kunnen jou ontbreken. Dat is bij mij ook zo. Dingen ontbreken uiteindelijk. Het kan zijn dat je geen baan hebt. Het kan zijn dat je relatie gebroken is. Op welke wijze dan ook. Je zegt, er ontbreekt mij verschrikkelijk veel. Als ik mijn prioriteitenlijst bekijk, dan staan er wel 20, 30 dingen op die ik zou willen. Maar David heeft zijn prioriteiten van Psalm 27 naar Psalm 23 op orde. 1 ding verlang ik. Dus uiteindelijk, als de Heer in mijn leven is, ontbreekt mij niets, want het allerbelangrijkste is daar. Ik laat los, want hij laat mij niet los. En dat feit dat hij niet loslaat, laat maandelijks hier de tafel van de Heer zien. Als je aan de tafel van de Heer gaat, dan zeg je: Heer, u bent mijn Heer, u bent voor mij gestorven, u heeft mijn leven betaald aan het kruis, u bent gestorven voor mijn zonde en ik behoor u toe en u laat mij nooit meer los. En ik kan mijn prioriteitenlijst ondersteboven keren, want als u er bent, dan ontbreekt het belangrijkste in mijn leven niet. Mijn vader zei zo regelmatig, ik weet nog wel als kind, en dat vond ik zo irritant. En dan ben je 14, 15, 16, misschien wel ouder. Maar dan zei hij zo nu en dan, als je zat te eten of je was ergens, dan zei hij: wat hebben we het toch goed? Ik dacht, wat hebben we het toch goed? Doe normaal, wat hebben we het toch goed? En hoe ouder ik word, hoe meer ik denk dat het zo is. Mijn vader leefde op zijn manier met God. En kon heel dankbaar zijn voor kleine dingen. Waarvan ik dacht van, moet je daar nou blij mee zijn? Moet je daar nou dankbaar voor zijn? Maar er was een dankbaarheid in zijn leven. Een blijdschap uit een eenvoud die hij voordeed. Waar ik zo dankbaar voor ben. Ik ben niet opgevoed, opgeleid met carrière. Ik ben niet opgevoed, opgeleid met auto's en hele dure dingen. Mijn ouders reden geen auto. Dus ik zei wel eens tegen mijn vrouw, nou, je bent in elk geval met een man, gezegend met een man die helemaal niet het idee heeft als je nou in een hele dure auto rijdt dat je dan wat bent. Integendeel. Ik schaam me bijna daarvoor. Dus het is een prioriteitenlijst die uiteindelijk op zijn kop komt te staan. En ook als je veel hebt, dat je daar niet aan vasthoudt, maar dat je met blijdschap mag uitdelen wat ook wij doen. En wat ik hoop dat ook u doet. Zo zou het moeten zijn als je Handelingen 2 leest. Je ziel is het belangrijkste. Wij gaan straks ook het brood breken. En ik hoop dat je tijdens de preek hebt nagedacht. Verlang jij in je leven één ding? En als je denkt, er zijn heel veel verlangens, breng dat dan ook bij God straks als we naar tafel gaan. Heer, de verlangens die duizelen door mijn hoofd. En ze voeren strijd met elkaar. Maar ik bid u, laat mij zien dat Jezus in mijn leven het belangrijkste mag zijn en het belangrijkste zal zijn. En kijk dan wat de Geest in je leven doet. En ga aan het avondmaal. Neem de uitnodiging aan. Als Jezus de koning van je leven is en hij staat bovenaan je lijst. En durf los te laten. Oh, durf los te laten. Dat wat jou bezorgd maakt, dat wat jou op je nek zit, zorg of angst, verdriet, durf los te laten. Want hij laat jou niet los. En daarom hebben we deze maaltijd met elkaar nodig. Laten we bidden. Heilige Vader, we komen u danken voor uw krachtig woord. Wat zo door de eeuwen heen tot ons komt. Door David, door Lucas, die over de vroege kerk schrijft. En dat het gaat over diepe principes die wij nog steeds ook vandaag de dag mogen navolgen. En niet alleen navolgen, in ons hart mogen sluiten, mogen overpeinzen. Heer, we spreken het uit. Eén verlangen leidt ons leven. Eén verlangen heeft ten diepste ieder mens. Of we nu eten of drinken, wat dan ook doen, zelfs als we seksualiteit bedrijven, maakt niet uit. Al deze normale verlangens wijzen uit naar een hoger verlangen. Dat we ten diepste smachten naar genade, smachten naar liefde, smachten naar verlossing. Heer God, wees verlossend in ons midden, ook nu. Als we nu tafel gaan. Wees verlossend in ons midden. Spreek woorden van vergeving, vertrouwen, vernieuwing, verandering als we van brood en wijn nemen. Spreek door de beelden heen. En Heer Jezus, wees in ons midden. Als de koning, als de Heer, als de herder. Zodat we kunnen zeggen, u bent er en mij ontbreekt echt helemaal niets. In de naam van uw Zoon. Amen.